Welkom bij de podcast van de Forensische Zorgspecialisten. Vandaag praten we over het onderwerp stalking. Stalking is een misdrijf waarvoor sinds het jaar 2000 in Nederland een speciale anti-stalkingswet bestaat. Omdat stalking in de afgelopen jaren alsmaar een groter maatschappelijk probleem is geworden, zijn er bij de Waagbouw handelingen ontwikkeld die zich op het gedrag van stalkers richten. Want wat doet een stalker? Waarom doet hij dat? En vooral, kan hij zodanig geholpen worden dat het stopt? We praten hierover met Niels Boswinkel, teamleider en klinisch psycholoog bij de Waag Rotterdam. Dag Niels, we zijn hier in de Waag Rotterdam waar je werkt als behandelaar. En we willen het graag met je hebben over stalking. Wat is stalking nou eigenlijk?
Nou, goedemorgen Sandra. Stalking, ja, dat is gelijk stalkingsgedrag. Stalking gaat eigenlijk over het contact zoeken. Of het gebruiken van communicatie, geschreven of sturen van bloemen en kaarten, tegen de wens van de gestalkte in. En je zou ook kunnen zeggen dat dat niet alleen maar bedoeld is om de gestalkte te bereiken, maar ook wel om de intentie te hebben om angst aan te jagen. Of dat je redelijkerwijs kan verwachten dat iemand die dat ontvangt daar angstig van wordt. En het moet ook duidelijk zijn dat degene die het ontvangt daar niet van gediend is. Dus daar gaat het over. Het is gedrag, iemand moet een intentie hebben en iemand moet ook redelijkerwijs kunnen verwachten dat dat niet de bedoeling is en niet gewenst is door de ontvanger. Het is een heel breed begrip en daarom zijn stalkers ook allemaal verschillende personen met verschillende motieven.
Is er een psychische stoornis gekoppeld aan stalking als delictgedrag?
Nou, wat je ziet is, ik heb bij de Waag, daar werk ik, hè, wordt eigenlijk altijd gekeken naar wat is nou de risico dat iemand nog een keer de fout ingaat of bepaald gedrag vertoont dat niet zou moeten. En we zien dat het heel vaak wel psychische stoornissen aangekoppeld zijn en soms ook niet. Wat je bij stalking ziet is dat, er is een recent onderzoek geweest van een aantal jaar geleden, waarin is gezegd dat ongeveer 72% van de mensen die gestalkt heeft, dat daar een enige vorm van psychische stoornis is aangetroffen. Dus je zou kunnen zeggen dat is relatief veel. Dat betekent ook dat ongeveer 28% van de mensen die stalkt, die eigenlijk grensoverschrijdend gedrag vertoont, geen psychische stoornis heeft of geen persoonlijkheidsstoornis of waarbij geen overdadig middelengebruik speelt. En dat legt heel erg bloot dat het niet alleen maar gebonden is aan een defect of iets wat helemaal verkeerd gaat, maar dat het ook vooral een copingprobleem is. Stalkers hebben, ik zeg dan stalkers, het zijn mensen die stalken, die hebben natuurlijk allemaal motief om hun gedrag te laten zien. En wij zien vooral nu stalking als een copingprobleem. Mensen die eigenlijk niet goed kunnen omgaan met een huidige situatie, een afwijzing, een krenking, en daar disproportioneel op reageren.
Ja, op een manier die voor de ander heel vervelend is.
Ja, op een manier die voor de ander heel vervelend is, waarvan eigenlijk de meeste mensen zich niet zoveel rekenschap geven. Die kunnen of willen niet zien wat de impact is van hun gedrag op die van de ander.
Ja, want hoe vaak komt stalking voor?
Ja, je zou kunnen zeggen dat is vooral bekend vanuit slachtofferperspectief. Er zijn wel redelijk brede bevolkingsonderzoeken geweest waarin er 15% of misschien wel meer van de mensen zegt, ik ben op enig moment in mijn leven onheus bejegend en benaderd en dat hield niet op. Dus dat is een relatief groot gedeelte van mensen krijgt daar in enige mate mee te maken. Vanuit stalkersperspectief weet ik dat niet. Ik weet niet hoeveel procent van de mensen dat op enig moment doet, maar dat het een breder maatschappelijk probleem is, daar is tegenwoordig wel gelukkig meer aandacht voor.
Want erkennen stalkers ook dat ze een probleem hebben?
Ja, dat is wel een goeie. Een van de lastige dingen überhaupt in de forensische psychiatrie is consensus krijgen over het grensoverschrijden van het gedrag en dat het eigenlijk ook niet gewenst en handig is. En wat je vaak ziet bij mensen die stalken, en dat is niet bij iedereen zo, is dat ze eigenlijk de impact van het gedrag en de ernst van het gedrag niet zo goed onder ogen willen komen. En ook het niet willen labelen als stalking. Heel veel mensen zeggen van ja, ik word niet meer geluisterd en ik probeer gewoon te laten zien dat ik gelijk heb of dat wij nog samen verder kunnen. En dat wordt tegengehouden. Dus ik word juist gefrustreerd in mijn goede intenties. En dan moet je geen stalking noemen. Dat moet je gewoon tegenwerking noemen door de ander. Dus... Nou, en zo zijn er natuurlijk tal van voorbeelden. Het lastige is om het eigenlijk te noemen wat het is, namelijk ongewenst gedrag waarmee je iemand angst aan kan jagen En je niet stopt met het ongevraagd sturen van goederen of benaderen van die persoon.
Ja. En als jullie iemand met dit gedrag in behandeling krijgen, waar ziet een behandeling van een stalker, hoe ziet dat eruit? Wat doen jullie met deze meneer of mevrouw? Want zijn het vooral mannen?
Ja, ik heb natuurlijk ook de prevalentiecijfers er even opgezocht, maar het is ongeveer 9 staat tot 1, dus 9 mannen staat tot 1 vrouw. Ongeveer 20% stalkt dezelfde seksen, dus dat betekent 80% toch de andere seksen. Dus als je het helemaal plat slaat, zijn het toch vaak de mannen die de vrouwen stalken. Maar dat is niet één grote groep, hè? Dus je zou kunnen zeggen, er zijn verschillende groepen mensen die om uiteenlopende redenen hun slachtoffer stalken. En het soms ook zelf stalking noemen en soms ook zeker geen stalking noemen. Om je vraag te beantwoorden over de behandeling, moet ik toch eerst iets zeggen over die heterogene groep. En wat we nu zeggen is dat er zijn eigenlijk 5 typologieën, type stalkers in deze typologie. Mm-hmm. Geef het beestje een naam, maar we zeggen eigenlijk de grootste groep stalkers gaat eigenlijk om ex-partner stalking. Mm-hmm. Dat noemen we ook wel de afgewezen stalker, omdat het vaak zo is dat er een relatie is geweest die wordt beëindigd. En degene die gaat stalken kan daar op een of andere manier niet zo goed mee omgaan. Ofwel omdat hij wil herstellen wat hem is afgenomen, hè, de relatie. En hij wil laten bewijzen dat dat gewoon weer nodig is. Dus daar blijft hij aanhouden. Ofwel omdat hij het niet kan verdragen dat hij wordt afgewezen. En dan is dat meer een wraakmotief. Ongeveer 50% van de mensen die stalkt, daar hebben te maken met een afgewezen stalker. Hè. Dus een ex-partner stalker. Dat is een heel ander motief dan bijvoorbeeld, dat noemen we de incompetente aanbidder. Iemand die heel graag contact wil of vriendschap en een relatie, maar eigenlijk een heel fors vaardigheidstekort heeft om dat voor elkaar te krijgen. Dat is natuurlijk een hele logische wens, hè, een behoefte aan intimiteit en wederkerigheid en contact, die hij op een heel onhandige manier invult. Mensen die we noemen incompetente aanbidder, het voordeel daarvan is dat de stalking ook wel kan ophouden op het moment dat ze iemand anders zien die ze op dat moment leuk vinden. Maar het gedrag gaat dan wel door. Dus vanuit het slachtofferperspectief hoeft het misschien niet super lang te duren. Vanuit het probleem van de stalking, dat blijft wel vaak voortduren als iemand niet zijn vaardigheden bijleert.
Het gaat verder dan sociale onhandigheid.
Uiteindelijk wel, ja. Ja, ik ben sociaal ook wel eens onhandig, maar ik mag toch hopen dat ik niet toch vaak als stalker ben bejegend. Weer een andere type zou zijn de stalker met intimiteitswanen, die ervan overtuigd is dat er een speciale band is tussen hem en de gestalkte, die daar ook allemaal bewijs voor vindt op Facebook, in plaatjes, in getallen, in tarotkaarten, in liedjes die ze horen. Dus dat gaat ook wel echt over waanachtige ideeën. En die kunnen heel volhardend en vasthoudend zijn. En dan zou je kunnen zeggen, jouw vraag was eerst van, is er een verband tussen psychische stoornissen en de stalking? Nou, daar zie je dat heel sterk. Dat een beetje het psychotische beeld of het probleem met wanen, dat een heel grote rol speelt in het stand houden van stalking. Dus we moeten eerst taxeren. Daarom de vraag was, hoe is die behandeling? We moeten eerst taxeren. Wat voor motief heeft iemand? Wat voor type stalker is het? En hoe aanhoudend is het? Hè? De helft van de mensen die stalken, die stopt er eigenlijk ook na een paar weken mee. Dus dan is het ook alweer uitgedoofd. Maar de andere helft, die houdt aan. En daar wil je toch echt wel gaan kijken, hoe gaan we dat gedrag bijsturen? Dus je wil eerst weten, wat is iemands motief? Mm-hmm. En dan wil je in kaart krijgen, hoe goed is iemand in staat om het eigen gedrag ook als stalking te zien? Hoe goed is iemand in staat om voor ogen te krijgen welk doel die eigenlijk najaagt? Hè, stalking is altijd een middel. Mm-hmm. Een stalker zal een doel voor ogen hebben. Relatieherstel, contact, het hebben van een nieuwe relatie. Of mensen die rancuneuze stalker zijn. Eerherstel of wraak op de organisatie die hen iets heeft aangedaan. Daarbij is stalking een middel om het doel te bereiken. En wat we in behandeling, dat is heel hardnekkig, proberen te voor elkaar te krijgen, is snappen, of de cliënt laten snappen, dat wat hij doet met stalking, dat het hem niet dichter bij zijn doel brengt. En dat is een langer durend en hardnekkig proces. Maar wel van belang, want een cursus kunnen we niet geven. We kunnen geen cursus anti-stalking geven. We kunnen alleen in gesprek gaan met onze cliënten om hen te bewegen op een andere manier naar zichzelf te kijken. en aan hun vaardigheidstekorten werken.
Ja.
En aan de impact op het slachtoffer te denken. En dat is nog niet zo makkelijk.
Nee, ik kan me voorstellen. Zeker als iemand last heeft van waanachtige gedachten.
Zeker.
Dan heb je echt wel iets hardnekkigs te pakken.
Ja.
En als je nou kijkt naar slachtoffers, ben je daar ook mee bekend? Wat doet het met slachtofferstalking?
Nou ja, kijk, ik ben een daderhulpverlener.
Mm-hmm.
We werken bij de WAAG. We bieden hulpverlening in het kader van de veiligheid. Maar je hoeft natuurlijk geen raketgeleerde te zijn om te bedenken dat de impact behoorlijk fors is. Want het gaat natuurlijk over gedrag waarbij iemand herhaaldelijk tegen jouw zin in jouw levenssfeer, in jouw domein komt, die niet reageert op je eigen verzoeken om weg te blijven uit die sfeer. En het geeft ook angst. Hè? Dan heb je het over telefoontjes in de nacht, 30 keer, wel geluid, geen geluid, geschreven, ongeschreven communicatie, berichten op Facebook, bedreigingen, stalking by proxy, dat ineens je ouders worden belaagd omdat hij eigenlijk jou wil raken. Het kan een forse impact hebben op je eigen bewegingsvrijheid. Heb ik met slachtoffers van stalking te maken? Nee. Eigenlijk is het ook vaak zo dat stalkers heel graag een herstelgesprek willen hebben. Om het kunnen uitleggen en het goed te kunnen maken. Daarvan zeggen we ook heel vaak, ja, dat is juist alleen maar hertraumatiserend voor het slachtoffer. Dus we kunnen begrijpen vanuit de stalker. Maar gaat het het oplossen? Waarschijnlijk niet. Dus daar zijn we heel terughoudend in om dat ook niet alleen zelf te faciliteren, maar het ook aan te raden om te doen.
Tja, dat is een hardnekkig iets inderdaad. Is de hulp, hè, als ze bij de WAAG komen, is dat dan vaak omdat ze zelf vinden dat ze hulp nodig hebben, hè, dus vrijwillig? Of krijgen ze ook dit wel eens als straf opgelegd? Want het is strafbaar gedrag,
het
toch?
Het is strafbaar gedrag. Kijk, je raakt eigenlijk aan twee dingen. Eén is wat we de maatschappelijke onrust die stalking teweeg brengt. En daar vinden we met z'n allen wel iets van. En de mate waarin dat uiteindelijk ook leidt tot straf. Ik heb niet zo heel veel zicht op hoe vaak en hoe snel dat gebeurt. In het verleden werd stalking eigenlijk niet... Ik kwam niet veel verder dan tot contactverbod of misschien uiteindelijk wel een paar keer detentie, maar niet tot een behandelverplichting. Terwijl eigenlijk onze ervaring is, zeker bij die 50% van de stalkingincidenten die langer duurt, die stopt ook niet zomaar.
Nee.
Omdat er niks verandert aan het motief van de stalker. Dus het is ook wel mijn persoonlijke frustratie dat de mensen zijn die wel behandeling behoeven, maar nou van niet worden aangemeld voor behandeling. En van die mensen die geen justitieel kader hebben, die melden zich ook niet, omdat ze eigenlijk niet vinden dat zij het probleem hebben, omdat de wereld om hen heen juist een probleem heeft. Dus ja, we zouden ze. Ik heb zelf ook wel mensen vrijwillig in behandeling gehad. En dat is supergoed van hen dat ze dat toch als probleem zagen. Ik maak meer zorgen om de mensen die wel stalken, maar niet het probleem onderkennen. En zich dus ook niet melden voor behandeling.
Kun je dan ook zeggen dat we maar een topje van de ijsberg zien?
Dat vermoed ik wel. En als ik nadenk over hoe gemakkelijk het is om via social media, of als je je gekrenkt of gekwetst voelt, om wat te gaan blamen en shamen, dan zit je al heel snel aan stalkend gedrag. En op het moment dat je dat vast kan houden, en dat is heel gemakkelijk in al die media die ons voor beschikbaar zijn, dan denk ik zeker dat we maar een topje van de ijsberg zien.
Ja. Ja. Noemde je net ook van, het gaat meestal richting personen. Is het ook vaak naar organisaties? Komt dat ook voor?
Ja, komt ook voor. Ja, dat is wat ik net even noemde, het rancuneuze type. Het zijn maar namen, maar wat je vaak ziet is, mensen worden wel eens tekort gedaan en voelen zich zeker ook wel eens tekort gedaan. En dan kan de boosheid zich heel erg richten op personen, van jij hebt mij iets afgenomen, hè, zoals een ex-partner, dan hebben we het over een afgewezen stalker. Maar soms kunnen mensen zich ook heel erg tekort gedaan voelen door instanties, instituties, door de politie, door justitie, door de Raad van de Kinderbescherming. En wat je dan vaak ziet, dat zijn ook mensen die zich helemaal vastbijten in klachtenprocedures. Ze hebben het wettelijk gelijk aan hun kant.
Mm-hmm.
Ze mogen ook klagen, ze mogen ook procederen. Dat is een goed recht. Het komt ook wel voor dat mensen zich daar zo in vastbijten, dat het van het instituut, hè, ik heb een ruzie met deze organisatie, ook wel weer persoonlijker wordt. Omdat ze eigenlijk onvoldoende genoegdoening krijgen en door blijven gaan. En dan wordt het wel weer strafbaar. Dan kan het weer zich op personen gaan richten. Of dat zijn de mensen die dan s'avonds uit het kantoor komen en dan ineens merken dat ze gevolgd worden door die man met wie ze namens de organisatie in de clinch liggen.
Ja, het lijkt me ook heel eng.
Het lijkt me behoorlijk intimiderend, ja, zeker.
Nogal, ja. Kun je nou zorgen dat dit gedrag overgaat? Ja, je hebt er net al natuurlijk wel wat over verteld, maar ben je daar optimistisch over?
Ja, dat zijn twee verschillende vragen. Dus op je eerste vraag zou ik zeggen, vanzelfsprekend kunnen we daarvoor zorgen. Maar de realiteit is echter dat ook, ik werk in een ambulante sector. Dat betekent dat mensen 1 uurtje per week naar mij toe komen en we praattherapie hebben. En daar richten we ons heel erg op veiligheid en op zaken hoe we kunnen voorkomen dat je weer zoveel bezig bent met de slachtoffer. En dat we gaan kijken naar hoe je op een andere manier vaardigheden kan ontwikkelen, op een andere manier vorm je leven vorm te geven. Dat is denk ik een heel functioneel behandelprogramma voor. Ik zie ook dat het stalking gedrag ontzettend hardnekkig is. Door ook wel hele hardnekkige overtuigingen waar mensen liever geen afscheid van nemen en afstand van doen. En zolang je heel duidelijk overtuiging hebt over de gestalkte, de tegenpartij zou ik maar zeggen, dan is het heel moeilijk om dat gedrag daarop aan te passen. Het gedrag dat je daar naar vertoond hebt op aan te passen. Dus ik zie heel hardnekkig gedrag. Ik zie heel hardnekkige gedachten van mensen, overtuigingen die ik spreek. En ik zie ook wel dat er, ondanks het feit dat hier in Rotterdam, waar ontzettend veel gespitst is nu ook op de impact van stalking, dat de context nog steeds is, een stalker is geen moordenaar, en dat is ook zo, in de meeste gevallen, dat de negatieve omstandigheden of de negatieve gevolgen voor de stalker niet zo groot zijn dat ze direct denken, ik moet dit gedrag stoppen. Dus dat maakt het nog wel wat hardnekkig ploeteren in de behandelkamer.
Ja, kan me goed bij voorstellen. Ja. Als we nu zo even kijken naar het onderwerp wat we tot nu toe hebben besproken, mis je daar nog dingen? Of dat je zegt van nou, ik wil nog wat, dan heb je me nog niet nagevraagd, maar dat is wel een vraag die ik veel krijg.
Nou nee, maar als ik zou uitzoomen, nee, ik denk dat het redelijk volledig is, maar als ik uitzoom, denk ik dat het werkzame ingrediënt in überhaupt de forensische psychiatrie is contact met de cliënt en ook iemand die bij ons komt omdat hij iets gedaan heeft, is een persoon van vlees en bloed met behoeften en geneugten en verlangens en goede kanten en is niet alleen maar zijn slechte kant. En dat is met mensen die stalken net zo goed. En ik ben ervan overtuigd dat dat ook een manier is. En dat noemen we natuurlijk responsiviteit. En dat we onze behandelrelatie gebruiken om iemand ook naar ander, beter, meer gewenst gedrag te krijgen. Dat werkt ook bij mensen die stalken. En ik denk ook dat daar ook de sleutel ligt voor hernieuwd succes. En dat het alleen de valkuil is dat mensen die stalken eigenlijk het probleem niet altijd even goed op orde, niet op orde, maar op waarde schatten. En daardoor krijg je nog een heel lange aanloop in de behandelkamer om aan gedragsverandering te werken. Dus het is voor een behandelaar ook echt belangrijk om een lange adem te hebben, zolang het voor de veiligheid oké is. Kijk, op het moment dat iemand blijft stalken en gevaar is voor anderen, dan kan ik natuurlijk 1,5 jaar blijven praten met iemand, maar dan los ik niks op. Dus dat is ook wel een aandachtspunt van behandelaars. Heb geduld, maar denk aan de veiligheid.
Nou, dat lijkt me mooie laatste woorden. Bedankt. Bedankt voor het luisteren naar de DVZS-podcast. Wil je meer weten over dit onderwerp of over De Waag? Kijk dan op onze website www.dewaagnederland.nl.